De herhaling van de mededelingen, gemeente. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. En de derde collecte is voor de nieuwbouw van de kerk. De collectebussen bij de uitgang zijn bestemd voor Elios. In het gezin van Ruben Nonhof en Sietske Nonhof, baas de Soesterberg, werd woensdag 19 augustus jongstleden dochter geboren. Haar naam is Elise. Tweede huwelijksafkondiging van Jeroen Mandersloot en Wiljanne Cornet, die op Deo Volente donderdag 27 augustus in het huwelijk hopen te treden. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14:30 in de Grote of Bartholomeuskerk te Schoonhoven. En ook de tweede huwelijksafkondiging van Niels Stuivenberg en Annelie Arissen, die op Deo Volente donderdag 27 augustus in het huwelijk hopen te treden. De kerkelijke bevestiging vindt plaats door dominee Van der Meij om 3:00 middags in de hervormde kerk te Langbroek. Deo Volente, vrijdag 4 september zal de openingsavond van verenigingsseizoen plaatsvinden. Dominee Van der Meij hoopt de meditatie te verzorgen en de heer A. Blonk verzorgt een inleiding over de vraag de psalmen met pensioen. En zo de heren wil, volgende week zondag hoopt u in beide diensten dominee Van der Meij weer voor te gaan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen, gemeente, uit Psalm 78, de versen 3 en 4. Psalm 78, vers 3 en vers 4. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Dat is het derde vers en ook het vierde vers van Psalm 78.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Kunt u vinden achter in uw psalmboek, na de Dordtse leerregels, eerst de apostolische geloofsbelijdenis en daarna de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Na deze geloofsbelijdenis zingen we samen uit psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun heren, welzalig zij die vast op hem betrouwen. En na deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere, en de schriftlezing komt deze avond tot ons uit het boek van de psalmen en daarvan psalm 80. Psalm 80 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis met de geloofsbelijdenis van Nicea en na het zingen van psalm 2 vers 7. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij lezen dus psalm 80 voor de opperzangmeester op Sochanim, een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren, die Jozef als schapen leidt, die tussen de cherub zit, verschijn blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse, en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. O Heere God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uws volks? Gij spijst hen met tranenbrood en drenkt hen met tranen uit een drieling. Gij hebt onze naburen tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder elkander. O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen Gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt ge zijn muren doorgebroken, zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet en het wild des velds heeft hem afgeweid. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok en de stam die uw rechterhand geplant heeft en dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Hij is met vuur verbrand, hij is afgehouwen. Ze komen om van het schelden uws aangezicht. Uw hand zij over de man van uw rechterhand, over des mensen zoon die gij u gesterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. Behoud ons in het leven. Zo zullen wij uw naam aanroepen. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. Tot zover de lezing van het woord van de Heere in deze avonddienst. Tekst voor de prediking is uit twee versen van deze psalm die zojuist gelezen is. Het zijn allebei refreinversen, of zoals men ook wel zegt, keerversen. Vers 15 en vers 20. Allereerst vers 15. O God der Heerscharen, keer toch weder. Aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. En vers 20. O Heere God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En wij willen bijzonder bidden voor een zegen over deze dienst en over de prediking van het woord. Opnieuw zijn wij samengekomen, Heere. En samengekomen betekent in het licht van uw woord altijd samenkomen rondom uw woord en voor uw aangezicht. Doe ons dat beseffen dat wij rondom uw woord zijn samengekomen. Rondom het woord wat nog steeds geopend mag worden. En wat nog steeds uitgedragen en vertolkt, verkondigd en toegepast mag worden. Wat een zegen dat uw woord er nog is. Dat wij het niet hoeven te doen met uw zwijgen, nadat u de sprekende God bent. En dat juist ook in de zondagse eredienst, als het woord opengaat, wilt laten horen. En we bidden, Heere, spreek tot ons. Laat het woord verkondigd mogen worden in betoning van geest en van kracht. Niet van onze kracht, want die is er niet. Maar van uw kracht en van uw geest. Wil u daartoe onze lippen aanroeren, onze lippen en ons hart reinigen? En geef dat we reine, bijbelse woorden mogen spreken. En dat die woorden eenvoudig mogen zijn en zo gedragen en gestuwd door de werking van uw Heilige Geest, dat ze tot in het binnenste van ons hart mogen doordringen. Ja, open ons hart, Heere. Open ons hart voor uw woord en maak in ons hart wat zo vol kan zijn met allerlei dingen, ruimte voor uw woord. O, wil door uw geest alles maar wegstrepen en wegdoen uit ons binnenste, wat de loop van uw evangelie in de weg staat. Heere, geef dat we vanavond in het woord van deze psalm iets mogen zien van de nood van de tijden. En vooral van de nood van de kerk. Want de nood van de tijden is de nood van de kerk en de nood van de kerk is de nood van de tijden. Dat staat nooit los van elkaar. Doe het ons beseffen, Heere, opdat wij voor uw kerk smeken. Keer weder, Heere, en doe ons wederkeren. We bidden van u, Heere, wil u dat geven? Wil u dat geven aan ons als gemeente? We hebben het nodig, bezoek van de grote herder uit den Hoge. Bezoek aan de wijnstok die u hier ter plaatse geplant hebt. We hebben het nodig in ons eigen kerkelijk leven en dan denken we aan onze kerken. Kerken waar we een plek ontvingen van u en die we lief hebben. O God, keer weder tot ons en doe ons tot u wederkeren. We dragen alle gevaren waarin de kerk in deze tijd blootgesteld is aan u de Heere op. Nu de duivel rondgaat als een briesende leeuw die aanvalt en zoekt om te verslinden. Maar ook als een engel des lichts zich sluipend voortbeweegt en niet minder aanvalt en zoekt om te verslinden. Bewaar ons voor alle vormen van dwaalleer. Voor alle verbittering en verharding die in de laatste dagen zal komen zoals uw woord dat zegt. Voor alle kittelachtigheid en bedweterij die ook de laatste dagen zal kenmerken. Wil u, Heere, denken aan gemeenten waar de dingen zo heel erg verstoord liggen en verbroken, de wijnstok uitgegraven, weggewroet door het zwijn van het woud. We denken aan gemeenten waar de verhoudingen tussen dominee en kerkenraad, of dominee en gemeente, of gemeente en kerkenraad ernstig verstoord zijn. Waar we misschien iets van weten. En we zijn gelukkig als we niets van weten. O God wil keer ten goede geven. En dat kan alleen als wij gezamenlijk in het dal van de ootmoed terechtkomen. Allemaal. Keer weder, Heere, en doe ons, gemeenten en dominees en kerkenraden, tot u wederkeren. Want alleen zo kunnen breuken geheeld worden, anders niet. Geef dat ook in de breedte van kerkelijk Nederland. In dit goede vaderland, waar zoveel geweest is en nog is. Van zegen van u is zoveel verscheurd. Diabolisch duivels verscheurd. Want scheuringen zijn het werk van de grote scheurmaker van den beginnen. Geef ons ook daarover ootmoed. En bewaar ons ervoor dat we zelf genoegzaam worden met de situatie zoals die is. Daar is geen enkele reden voor. Dat weet u. Maar geef dat het ook zo bij ons mag zijn. Wil u denken aan uw kerk in deze wereld, Heere? Een kerk waar veel gemeenten en kerken zijn die het minder hebben dan wij. Minder opleidingen, minder bijbels, minder boeken, minder welvaart. Maar waar, naar we mogen weten, meer vrezen van uw naam is. Meer kinderlijk afhankelijk zijn. Want onder de verzoekingen en de beproevingen en onder de armoede en onder de benauwenissen blijkt uw kerk toch te groeien en toch te bloeien. De palmboom van uw kerk groeit onder het gewicht, krijgt zijn rechte stam van. En u vragen we niet om moeite, nood, ellende, vervolging of wat dan ook. Daar mogen we ook niet om vragen. Maar we vragen wel, Heere, verneder ons. En bekeer ons. Keer weder tot ons en doe ons tot u wederkeren. Denk aan de kerk in de verdrukking. We denken bijzonder aan kerken in moslimlanden en dan heel in het bijzonder aan de meest fundamentalistische moslimlanden. We denken aan gebieden waar het heidendom heerst en ook dwingend heerst. We bidden u voor de kerken in Noord-Korea, in grote delen van China, waar de kerk vervolgd wordt en het moeilijk heeft, ondergrond zich bewegen moet. Heere, zegen uw kerk en laat het bloed van de martelaren, maar ook de pijn van de verdrukking gebruikt worden tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen ons midden in deze wereld, een wereld in nood. Denk u aan het oude volk van Israël, aan heel het Midden-Oosten met al zijn ingewikkelde verhoudingen. Wil u Israël beschermen en bewaren en in de moeite van het politieke gebeuren een uitweg geven? Maar wil u vooral ook geven dat Israël u mag leren zoeken? O Heere, bezoek uw wijnstok die bemind is om der vaderen wil, Israël, en breng haar weder tot u, tot de kennis van die ene naam van de Heere Jezus Christus. We bidden u ook, Heere, in verband met allerlei gebeurtenissen van deze afgelopen week, van rouw, verdriet en moeite. Er gebeurt zoveel in ons vaderland. Criminaliteit en geweld. Schoten op een dansfeest in Hoek van Holland, waar iemand dodelijk getroffen werd. En dat verschrikkelijke aan het begin van de week, dat 4 kinderen in een brandend huis omkwamen. We dragen dat gezin en de familie en allen die zich met dit gezin verbonden weten aan u op. En bidden, Heere, wil u in dat verdriet meekomen. En wil u de ouders en de broertjes en de zussen bijzonder met de vertroostingen van uw genade bezoek. Wil u geven, Heere, dat ook van dit aangrijpende sterven waar mensen worden radicaal tekortschieten, nog een roepstem uit mag gaan. Ook op de scholen waar deze kinderen of hun familieleden waren en zijn. Wil u ons en onze kinderen en onze kleinkinderen bewaren? We zijn er als met een schok aan herinnerd, weer opnieuw, dat zulke dingen ook heel dichtbij kunnen gebeuren. Heere, bescherm u ons en onze kinderen en onze kleinkinderen. En wil u vooral geven dat niemand van ons, zoals we hier zijn, of zoals we ons met deze dienst verbonden weten door het onverbiddelijke van de dood, onbekeerd worden weggeroepen. O God, werk daartoe onder ons. Doe dat ook in deze avonddienst. Zegen u de gemeente, de kerkenraad, onze broeder en vriend, dominee Van der Meij, wil u hem sterken zegenen met zijn gezin. En wil u in het midden van de gemeente wonen met uw geest en met uw woord. Geef dat ook aan het deel van de gemeente dat in Overberg samenkomt. Wil u ook daar zijn en het woord rijk zegenen in uw barmhartigheden. Bezoek ook ons, Heere. En geef dat we horen mogen. Wat u tot de gemeente zegt, dat geldt allereerst voor uw dienaar. Want hoe zal hij kunnen preken zonder te horen, zonder gehoor te hebben en zonder al prekend ook te beoefenen? Ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht. Maar geef dat we ook zo mogen luisteren en dat ons hart stil mag worden voor u. En wil u met uw Heilige Geest vernieuwend, bekerend, wederbarend werken. We vragen u dat niet omdat wij het verdienen. Want als het van ons afhangt, dan is het een verloren zaak. Maar doe het om de genade en de barmhartigheid van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Ik krijg gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En wij zingen uit Psalm 80, vers 9, 10 en 11. Psalm 80, vers 9, 10 en 11. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Het tiende vers, zij ligt verbrand en afgehouwen. Als gij verwoest, wie zal dan bouwen? En het elfde vers, behoud ons, Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Psalm 102, vers 11 is de psalm die we samen zingen, aansluitend aan de prediking na het Amengemeente. Psalm 102, vers 11. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Dat is het 11e vers uit Psalm 102. Geliefde gemeente, de maand juni 1520. Plaats van handeling, Villa Maiano, even buiten de stad Rome. Het vakantieverblijf van paus Leo X. De paus is zo net uit Rome aangekomen, waar hij het druk gehad heeft, want hij heeft de vergadering van het consistorie geopend, waar een klacht behandeld moet worden over die akelige Duitse monnik Maarten Luther. Maar hij heeft het wel aan zijn kardinalen overgelaten verder, want hij had zich net zo verheugd op zijn vakantie. En daar heeft hij zich overgegeven aan de jacht, de zwijnenjacht. Want dat deed hij graag. En er waren ook allerlei toneelvoorstellingen. Dolle kluchten waarbij monniken rotte tomaten gooiden naar de toneelspelers. Prachtig! De paus amuseerde zich buitengewoon. En toen kwam een bericht uit Rome. Een hele grote verklaring waarin Maarten Luther als ketter veroordeeld werd, als kerkverwoester. De paus moest er alleen nog een paar regels in het Latijn voorschrijven en naschrijven en zijn heilige handtekening onderzetten. Nou ja, wat vermoeid door de hitte begon hij maar te schrijven en zijn gedachten waren kennelijk nog bij de zwijnenjacht. Exurge Domini, sta op heren, want een wild zwijn heeft uw wijngaard verwoest. Sta op, heilige Petrus, kom in het geweer tegen deze ketter. Sta op, heilige Paulus, en verzet u tegen deze dwaas. Sta op, alle gij heiligen, en breng dit werk te gronde. De paus had wel gelijk, in zekere zin. De kerk lag er als een verwoeste wijngaard bij, net zoals onze psalm zegt. En het wilde zwijn had de wortels van de wijnstok opgegraven en afgeknaagd, zodat er niets meer kon groeien. Maar wie was het wilde zwijn? En hoe zou de kerk weer tot herstel komen? Ja, daar had de paus het in die zomermaanden van 1520 tijdens zijn vakantie maar niet over. Het wordt vanavond van ons vanuit het woord wel gevraagd om ons te bezinnen op de vraag: waar komt kerkherstel en kerkreformatie vandaan? Want daarover gaat het in deze aangrijpende 80ste psalm. En we willen over de tekst uit deze psalm tegen de achtergrond van het geheel van de psalm nadenken. Een gebed om kerkherstel. En we letten op twee dingen. Dat is allereerst een gebed om de wederkeer van God. U vindt dat in vers 15. O Heere der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel. En vervolgens een gebed om de bekering van mensen. En u vindt dat in vers 20. O Heere God der Heerscharen, breng ons weder. U mag ook vertalen, doe ons wederkeren. Of, breng ons tot bekering. Een gebed om kerkherstel. Daarin wordt gebeden om de wederkeer van God en om de bekering van mensen. Psalm 80 is niet de allerbekendste psalm. Dat heeft allerlei redenen. Een van de redenen misschien is wel dat de toon van de psalm nogal donker is. Het is een psalm die gedicht is met het oog op de situatie in het noordelijke rijk. Want als u de eerste verzen van de psalm leest, dan gaat het over Jozef. En als u iets weet van de geschiedenis van Israël, dan weet u dat Efraïm en Manasse, de twee zonen van Jozef, dat de stammen die naar die twee zonen van Jozef genoemd zijn, dat die hoorden bij het noordelijke rijk. Efraïm is zelfs de naam voor het tienstammenrijk geworden bij uitstek. Wel, dat tienstammenrijk, dat is blijkbaar in nood. En dat tienstammenrijk, dat lijkt rijp te zijn voor de ondergang. De meeste schriftverklaarders gaan er dan ook vanuit dat deze psalm gedicht is met het oog op de situatie kort voor de wegvoering van het tienstammenrijk in de ballingschap. De Assyriërs zouden Samaria innemen. En de Assyriërs zouden de tien stammen en de koningen van Israël, van Efraïm wegvoeren. En hun naam zou vergeten worden onder de volken. En in die tijd klinkt deze psalm op. Ze is gedicht, zegt onze psalm, door Asaf. En Asaf, dat weten sommigen van ons heel duidelijk. Asaf was een van de tempelzangers, van de Levitische tempelzangers in de tijd van koning David. Maar er zijn allerlei nakomelingen van Asaf geweest, die naar hun vader, hun grootvader, hun stamvader werden genoemd. Er zijn Asafs geweest in de tijd van Salomo en Asafs geweest in de tijd van de latere koningen van Juda en van Israël. En waarschijnlijk is het een van die latere Asafs, van die latere tempelzangers uit Israël geweest die deze psalm heeft gedicht. O God die tussen de cherubs woont, verschijnt blinkende. Denk als herder aan Jozef, aan Efraïm, aan Manasse. Aan de tien stammen die rijp zijn voor de ondergang en door de Assyriërs worden bedreigd. Dat de situatie is heel erg duidelijk in de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, die nog voor de geboorte van de Heere Jezus Christus ontstaan is. Daar staat boven deze psalm op de Assyriër. Dus die oude Griekse vertalers, en ik weet wel, dat is niet geïnspireerd, maar wel oud. Die oude Griekse vertalers hebben al gedacht, dit slaat op de verovering van het tienstammenrijk door de Assyriërs en de wegvoering. En dan moet u even goed luisteren. Tien stammen, het noorden, Juda, rondom Jeruzalem in het zuiden. In die tempel van Jeruzalem was dus een tempelzanger, een zekere Asaf, van priesterlijke komaf. Hij zingt ook van God die tussen de cherubs woont, dus over de tempel van Salomo, waar de cherubs waren. Maar die man die was niet te reformatorisch om meegevoel te hebben met die mensen in het noorden. Nou, wat waren dat voor mensen in het noorden? Wat waren dat voor koningen in het noorden? Dat waren helemaal niet zulke godvrezende mensen hoor. Dat waren de mensen die onder Jerobeam al de gouden kalveren waren gaan dienen. En later onder Agab en Izebel hadden ze de dienst van God helemaal vaarwel gezegd. En waren ze de Baals en de Astartes gaan dienen, heidense goden. En in die dienst hadden ze volhard 200 jaar van hun volksbestaan van God afgeweken. En die man gaat in Jeruzalem of in de buurt van Jeruzalem in een van de priestersteden rond Jeruzalem bidden. O God, die tussen de cherubs woont, verschijn blinkende en ontferm u over Manasse en Efraïm. Zijn wij ook zo bewogen over Nederland, over West-Europa? Toen ik in mijn eerste gemeente stond, toen kreeg ik een keer commentaar op een gebed in de dienst. Toen zei een hele degelijke broeder, en ik heb veel respect altijd voor hem gehouden, daar gaat het niet over. Dominee, voor de overheid hoef je niet meer te bidden, want dat is toch een goddeloos zeutje. Zo. Hij bedoelde een goddeloos zootje, als u het Urker dialect niet verstaat. Ik zeg, beste broeder, dan ben je wel in strijd met de schrift. Want daar roept Paulus, Timotheus en Titus op om voor de overheden te bidden. En wat waren dat voor overheden? De Romeinse keizers. De mannen die straks de christenen zouden gaan vervolgen. En sommige van die Romeinse keizers waren hele nobele mensen, ook al waren het heidenen. Maar er waren erbij, dat waren de meest liederlijke figuren. Die de voorpagina's zouden halen in de roddelpers vandaag. Die de meest smerige en zondige dingen deden. En dan zegt hij, mijn Bijbel, bid voor hen die in hoogheid zijn gezeten, opdat gij een stil en gerust leven zou hebben. Hebben we gebed voor ons land, voor ons volk, voor ons land wat wegholt en wegzinkt bij de dingen van de wet en van het woord van God vandaan? Of zijn we zo op onszelf gericht, op onze eigen zuil of onze eigen identiteit of wat voor fraaie woorden u daar ook voor gebruikt, dat we vergeten zijn de 10 stammen. Dat we vergeten zijn de geestelijke ademhaling van Psalm 80. O God, die tussen de cherubs wordt. En dan gaat hij dichter de toestand van het 10-stammenrijk en eigenlijk ook van het 2-stammenrijk, want dat zal niet veel later aan de ballingschap ten prooi gegeven worden, gaat hij beschrijven en dan gebruikt hij een bekend beeld. Dan zegt hij, Israël is als een wijnstok. En even verder in de psalm wordt het vergeleken met een wijngaard. God heeft die wijnstok uit Egypte genomen. U begrijpt, dat is beeldende taal, taal die bij een dichter, bij een psalm hoort. Die wijnstok is uit Egypte gehaald. Het volk is door de woestijn getrokken. En God heeft dat volk in Kanaan geplant. En de Heere heeft ervoor gezorgd dat er rondom die wijngaard Kanaan een muur kwam. En dat die wijngaard beschermd werd tegen vijanden. En God heeft gezorgd dat die wijngaard gezegend werd. Dat er regen kwam op de juiste tijd. En droogte kwam op de juiste tijd. En dat er vruchten kwamen. God heeft voor zijn wijngaard gezorgd, ja, in het verleden. En misschien denkt u aan die prachtige gelijkenis uit Jesaja 5. Waar Jesaja, geïnspireerd door de Heilige Geest, Israël ook vergelijkt met een wijngaard. En ook tekent hoe God die wijngaard geplant heeft en verzorgd heeft. En alle mogelijke dingen gedaan heeft. Om Israël te beschermen en te zegenen. En dan zegt de Heer, en wat heb ik meer aan mijn wijngaard gedaan wat ik niet gedaan heb. Toe, zeg het eens tegen me. Wat heb ik verkeerd gedaan? En als ik dan niets verkeerd gedaan heb, waarom heeft die wijngaard Israël stinkende vruchten voortgebracht? Ja, dat was het punt, gemeente. Het 10-stammenrijk voorop, maar het 2-stammenrijk hobbelde er echt wel achteraan. Ze zijn de afgoden gaan dienen. Soms nog wat uiterlijke godsdienstigheid. Het leek nog op de godsdienst van de ware God van Israël. Ze bezochten de tempel ook nog wel. En brachten zo af en toe ook nog wel eens een offer. Maar hun eigenlijke hart lag bij de tempels van de afgoden of bij de gouden kalveren. En dan komen de oordelen. Dan komen de Assyriërs. En dan komen later de Babyloniërs. En de dichter ziet dat gebeuren, of misschien is het voor een deel al gebeurd. En hij klaagt aan God. Dat is al een goed teken, gemeente. Dat hij niet in opstand komt. Dat hij niet zijn vuisten balt tegen de hemel. Maar dat hij aan God gaat klagen. En wat klaagt dan een levend mens, zegt de profeet, en ieder klagen over zijn zonde. Want dat zit wel achter al die woorden waarin die klachten geuit worden. Waarom is de muur dan gebroken? Waarom is het wilde zwijn gekomen en heeft die wijnstokken omgewroet zodat er geen vrucht meer is? U voelt het, de vijanden, de Assyriërs en later de Babyloniërs worden hier in de beeldtaal van dat zwijn aangeduid als de machten die Israël en die Juda benauwen. Maar daar blijft het niet bij staan, gemeente. Want de dichter heeft het niet alleen maar over het wilde zwijn en over de vijanden, zoals de paus het daar wel over had als hij aan Luther dacht. De dichter van Psalm 80 ziet achter en in die Assyrische machten, achter dat wilde zwijn, wat de wijn gaat omvroet en onvruchtbaar maakt, de hand van God. God heeft de muur gebroken. God heeft Israël verlaten. God komt met zijn tuchtigende roede over het volk. God is toornig over zijn erfenis Israël. In al die gebeurtenissen van die tijd komt de dichter Gods zware tuchtigende hand tegen. Hebben we daar in onze tijd nog wel oog voor? Dat het allemaal niet gaat om dingen die gebeuren, omstandigheden die ons levenspad kruisen. Maar dat naar ons belijden in zondag 10 van de Heidelberger Catechismus Gods hand in alles aanwezig is. Ik weet wel, dat kan veel vragen oproepen in de persoonlijke praktijk van je leven. Daar wil ik eigenlijk nu wat aan voorbij gaan, al kan het niet helemaal. Maar de gedachte, God bezoekt de zonde van Israël. God bezoekt de zonde van Juda, God bezoekt de zonde van de wereld, God bezoekt ook onze zonde. Ja, maar dominee, zegt u misschien wel, daar kun je toch niks van zien? Ja, we hebben een economische crisis, maar het lijkt al dat we het dal hebben bereikt, zeggen de mannen die het schijnen te weten. En goed, er is in Nederland wel een heleboel wat niet goed is, maar we hebben er nog zoveel over, nog betrekkelijk veel welvaart. We kunnen nog in vrijheid onze eigen scholen stichten. We kunnen nog in vrijheid samenkomen om het woord van God te onderzoeken en kerkdiensten kunnen onverstoord verlopen. We hebben nog zoveel gemeenten. Ik wil niets van de zegeningen van de levende God kleineren. Laat dat verre van mij blijven. Maar zien we en wegen we de dingen ook in het licht van de schriften die in onze tijden gebeuren? Want wij mogen dan wel als Nederland gevrijwaard worden van vervolging in de zin van dat er straks geen groep soldaten of politiemensen staat bij de deur van de kerk om de kerkenraad te arresteren of mensen uit de gemeente op te pakken. Maar weten we het ook dat de duivel onder ons rondgaat als een briesende leeuw, de grote vervolger, die veel subtieler vervolgt nog dan wij denken. Met dwaalleer komt, 2 Korinthe 11, weet dat de duivel is als een engel des lichts. En dat hij de dwaalleer inblaast, zo dat mensen in verwarring raken. Want dat is nou precies het karakter van de boze, diabolos, duivel. Dat betekent degene die uiteengooit, die verwarring sticht, die laster praat spreekt ten opzichte van de levende God. Hij sticht verwarring door de dwaalleer. Hij verzoekt en zuigt en verleidt. Heere, het wilde zwijn is gekomen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Is dat uw gebed geworden? De dichter van onze psalm zegt het zo. Hij bidt in het refreinvers. Het vers wat telkens met kleine wijzigingen terugkeert in deze psalm. O God der Heerscharen, keer toch weder. Hij bedoelt, de Heere is verre van ons geweken. Dat is onze eigen schuld. En de wilde zwijnen van de boze machten in dit geval ook van de Assyriërs en de Babyloniërs, hebben vrij spel. De wijngaard ligt verwoest. Heere, keer weder, keer weder. Gemeente, is dat geen gebed wat de kerken in het Westen op het hart gebonden zou moeten zijn? Ja, laat ik het maar heel persoonlijk vragen. Ligt het op uw hart, o God, keer weder, Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval, voor dwaling, voor eigen gerechtigheid, voor onbekeerlijkheid wachten. Keer weder. Ja, want waar de zonde woont in het leven van mensen, zeker ook in het leven van de verbondsgemeente. En heel in het bijzonder waar de zonde woont in het leven van Gods eigen kinderen, daar trekt de Heere zich terug. Onze Dodse vaderen zeggen, daar verbergt God zijn aangezicht. En de verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood. Zo staat het in Dodse leerregels hoofdstuk 5. En dan blijft er maar één schreeuw over, o God, keer weder. Zoals u vroeger werkt, werk zo ook in onze tijd. En dan lezen we verder, keer toch weder. Aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. Dat is machtige taal, ontroerende taal ook. Aanschouw uit de hemel en zie. Heere, laat zien dat u van ons afweest, weet. Dat wij en persoonlijk en gezamenlijk met onze zuchten en met onze zorgen voor u niet verborgen zijn, daar u alles ziet en weet. Was dat een zegen als u daar voor het eerst of opnieuw iets van mag ervaren? Heere, u weet van me af. U kijkt, ik zeg het in alle eerbied, uit de hoge hemel op een arme zondaar als ik neer. Wat een genade als je dat ook opnieuw mag ontdekken. Heere, ik ben voor u niet verborgen. Ik ben wel ellendig en noodruftig, zegt de dichter van Psalm 40. Maar de Heere denkt aan mij. Hij weet van me af. Nee, dan zijn de vragen van je hart misschien niet opgelost. Meestal niet. Maar dan komt er wel enige ruimte en enige rust als je weten mag. De Heere weet van me af. En bezoek deze wijnstok. Ja, dat bezoeken van God. Hè? Dat is een diep oud-testamentisch woord wat je vaak in de geschiedenissen van het boek Genesis tegenkomt. En de Heere bezocht Abraham. En de Heere bezocht Sarai. Wat is dat? Bezoeken. Ja, dat is niet wat wij onder bezoeken verstaan. Even een bezoekje brengen, teken van meeleven. Mooi. Maar als God bezoekt, dan komt de Heere zelf en dan brengt hij alles mee. En als God Israël, het afkerige Israël, het afgodische Israël, als hij vanuit de hemel op Israël neerziet en daadwerkelijk bij Israël op bezoek komt, dan komt hij nabij. En dan komt hij zoeken en zalig maken wat verloren was. Dan komt hij genezen wat dodelijk ziek was. Dan wekt hij op wat midden in de dood ligt. Dan komt hij met zijn barmhartigheden en met zijn genade. Gods bezoek is in het Oude Testament zijn genadebezoek. Bezoek ons met uw heil. Wat een gebed, gemeente. Wat hebben we het nodig? Wat hebben we het ook nodig in onze eigen gezinte, dat God op ons neerziet en ons bezoekt met zijn heil. De kerken in de gereformeerde gezinte zijn verscheurd, ik hoef daar niet over uit te wijden. Soms liggen dingen helemaal verkeerd tussen kerken, en dan bedoel ik kerkverbanden. Soms liggen dingen verkeerd binnen kerkverbanden. Onze eigen kerkelijk leven, laten we er maar geen doekjes om winden, zijn erg verdeeld. Maar soms ook in gemeenten liggen de dingen die niet zo zoals ze zouden moeten zijn. Het kerkhoppen en het kerkshoppen. De kittelachtigheid van gehoor, dat we niet zo makkelijk ons laten gezeggen vanuit het woord van de levende God. eigen wijsheid, het IWAP-denken, u weet wel, ik weet alles beter, IWAP met een B. Het is onder ouderen en jongeren met handen te tasten. En de scheuren en de breuken zijn zichtbaar in de wijnstok, in de wijngaard van de Heere. Wie zou niet wenen? En dan hoor je ook nog mensen zeggen, mensen van wie je anders zou verwachten, ja, maar ik kan er niet voor in de schuld komen. En ik kan er niet voor in de nood komen, want die nood die moet God opleggen. Eeuwig waar. Maar dan zeiden de oude vrome vroeger, hebben we er ook last van. Dat je niet op de plaats kan komen waar je voor God zou moeten komen. Of leven we met de vlag in Topvoort? Wie zou niet wenen? Het wilde zwijn heeft de wijngaard omgevoeld. O Heere, keer weder. Zie van de hemel en bezoek deze wijnstok. En dan moet u één ding niet vergeten. Dat zowel in het eerste vers van onze tekst als in het tweede vers van onze tekst de Heere wordt aangesproken als God of als Heere der Heerscharen. Wat is dat, Heere der Heerscharen? Heerscharen, dat is een oud woord. En Heerscharen betekent eigenlijk zoiets als legerscharen of legermachten. O Heere God der legermachten, u vindt dat ook in de berijmde psalm wel. En dat betekent allereerst in het Oude Testament dat de Heere God de koning is, de aanvoerder is van de legerscharen van Israël. Als Israël in de woestijn ten strijde trekt, dan is de Heere der Heerscharen met hen. En dan gaat hij vooraan. Maar je vindt steeds duidelijker in het Oude Testament dat die woorden heerscharen of legerscharen niet beperkt blijven tot de legermachten van Israël. Want de legermachten van Israël lijden vaak nederlagen omdat ze niet gehoorzaam zijn en getrouw zijn aan hun God. En dan wordt Heere der Heerscharen vooral de aanduiding van God als de aanvoerder, als de koning van de hemelse legermachten, van de engelenscharen, van de hemelse strijders, van de cherubs en de serafs en die andere engelen die in de hemelen zijn. En God laat daarin zien zijn goddelijke almacht. Heere der Heerscharen, dat betekent God die de machtige bent. Die met één wenk van uw almacht duizenden en duizenden legioenen van engelen tot uw beschikking hebt. U bent toch de machtige. O Heere, bezoek ons met uw heil. De dichter gaat pleiten op de almacht van God. Hij zegt, Heere, zoek ons op, zie op ons neer, want u bent toch de almachtige. Wat betekent de almacht van God voor u? Is dat een pleitgrond geworden in uw gebed? Vooral als u ziet op de machten in uw eigen leven. De zondemachten, de ongeloofsmachten. En u ziet er iets van dat die ongeloofsmachten en die zonden en die schuldenmacht, dat u die zelf op geen enkele manier kunt overwinnen. U kunt het pak van uw zonde niet van uw rug krijgen. Maar Heere, gij zijt veel sterker, zegt Psalm 93. Almachtig God der legerscharen. Heere, de zonde is machtig, machtiger dan ik ben. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. En de verzoekingen zijn vele. In deze beginjaren van de 21ste eeuw met name. En de kerk wankelt. En de wijngaard is opengebroken. En het wilde zwijn heeft de bodem omgewroet en het ligt allemaal zo neer. Heren, wat moet er terechtkomen van mezelf en van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen? Heeft de kerk nog toekomst? Heren der Heerscharen, almachtige God, zoals we het met de belijdenis zeggen, ik geloof in God de Vader, de almachtige. Heren, u bent toch de almachtige. O, ga mijn bestrijders toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken. Kijk, dat is een pleitgrond. Voor mensen die zelf geen macht hebben. En geen kracht hebben. En geen moed hebben. En geen weg zien. Dat is een pleitgrond voor al Gods kinderen. Als ze dreigen met knikkende knieën onderuit te gaan tegen de macht van de boze. O Heere der Heerscharen. Aanschouw mij, aanschouw ons, aanschouw de gemeente, aanschouw de kerken vanuit de hemel en bezoek ons. Dat is de ene kant, gemeente. God moet terugkeren, want door onze zonde, dat wist Asaf heel goed toen hij deze psalm dichtte. Door onze zonde hebben we uw aangezicht overdekt met wolken. Moet u zich terugtrekken, gaat u weg. Heere, keer terug. Keer weder, God der legermacht. Maar niet alleen moet God terugkeren. In het slot van onze psalm staat, zoals het al eerder gezegd is in diezelfde psalm, ook het volk moet terugkeren. Of, beter gezegd en duidelijker gezegd voor u en voor jullie, het volk moet zich bekeren. Heere der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn over ons lichten. Zo zullen wij verlost worden. Breng ons weder. Dat is een woord in het Oude Testament, gemeente, wat op verschillende manieren vertaald wordt in onze Statenvertaling. Maar de grondbetekenis van het woord is keren of wenden. En dan kan het betekenen iemand die omkeert op de weg. Dan kan het betekenen iemand die terugkeert van een reis. Dan kan het betekenen iemand die zich bekeert van zijn ongerechtigheden. En dat betekent het meestal. En dat betekent het zeker hier. Doe ons wederkeren tot u. Heere, bekeer ons. Daar hebt u hetzelfde woord bij Jeremia. Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Ja, laten we dat maar heel duidelijk zeggen, gemeente. Daar wordt wel eens verschillend over gedacht. Ik weet nog, toen ik ergens in de jaren 60 op een studentenvereniging zat, een reformatorische studentenvereniging, dat we een heel debat gehad hebben over de bekering. En dat een van de studenten toen zei, ja, wij bidden altijd om bekering, hè? Maar dat is helemaal niet bijbels. Helemaal niet bijbels. Want de Bijbel eist bekering. Bekeert u en gelooft het evangelie, Handelingen 2. Dat lees je in de Bijbel. Maar het gebed om bekering, ja, dat lees ik niet. Hij had geen gelijk. Althans, hij heeft natuurlijk wel gelijk in de zin dat de Bijbel heel sterk de eis tot bekering laat verkondigen. Als de Heer Jezus hier op aarde komt, dan sluit hij zich in zijn prediking van het evangelie aan bij de prediking van Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. De eis. En laten we in onze gezindte ons ervoor wachten dat we de eis tot bekering tussen haakjes gaan zetten. Want bij de eis van de bekering, gemeente, gaat het om de eis van de drie enige God. En wie bent u? En wie ben jij dat je misschien met allerlei vrome bedenksels die eis van God tussen haakjes gaat zetten? En meteen gaat zeggen, ja, maar dat moet de Heere doen en daar moet dit aan te pas komen en dat aan te pas komen. Dat is waar. Als u dat maar nooit gebruikt om de scherpte van de eis van God tot bekering krachteloos te maken. En dat gebeurt onder ons. Ik ben lang genoeg predikant in de gemeente geweest om dat uit eigen en soms heel pijnlijke ervaring te weten. De eis tot bekering met vrome smoesjes krachteloos maken. Maar als God zegt, bekeert u. En leef, wie ben ik om dan allerlei gedachten daarop te plakken en daaraan te hechten, waardoor die eis tot bekering monddood gemaakt wordt. Maar weet u waar die eis ons moet brengen? Dat machtige woord van Augustinus. Heere, gij eist. En daar deed Augustinus niks van af, hoor. Maar geef wat gij eist. En eis dan maar wat gij gegeven hebt. Nog een keer. Onthouden. Heere, gij eist. Geef wat gij eist. En eis dan maar terug wat gij gegeven hebt. Zo is het met de bekering. Want die jongen, die student, toen de tijd had geen gelijk. De eis staat er inderdaad. En dat onderstrepen we 3 keer, 4 keer, 10 keer wat mij betreft. Maar er staat ook in de Bijbel het gebed om bekering. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrezen van uw naam. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Of zoals onze tekst het zegt, doe ons wederkeren. Kijk, en dat gebed krijgt nou zo'n betekenis. Als je met jezelf vastloopt en als je ziet dat je in je eigen leven alleen maar puinhopen kunt bewerken als het gaat om de geestelijke dingen. O God, ik loop vast met mezelf. Ik weet niet hoe het moet. Ik ben arm en schuldig en verloren in mezelf. Ik kan uit mezelf, ik wil uit mezelf u niet vrezen. O Heere, doe mij wederkeren. Of met andere woorden, maar het is hetzelfde punt. Trek mij, Heere, met de koorden van uw liefde. Zoek mij op in uw grote barmhartigheid, in uw genade. Dat is toch het gebed om genade in wezen. Heere, geef wat gij eist. Ik denk aan dat bekende gedichtje van Guido Gezelle, de Vlaamse dichter, die nog wel eens aangehaald wordt, ook al was hij Rooms-Katholiek. Maar die man die kende iets van de geestelijke nood. Ik zou dat nooit durven ontkennen. Heere, schrijft hij, mijn hart is boos en schuldig. Maar gij zijt barmhartig en 1000 maal meer geduldig dan dat ik boosaardig ben. Geef mij dan, o Heere, ik vraag het. Geef mij hulp en sta mij bij. Ik heb gezondigd, ik beklaag het. Help mij, God. Vergeef het mij. Doe ons wederkeren. Uw gebed, jouw gebed. Heere, ik laat u niet los. Tenzij ge mij doet wederkeren. En dan gaat onze tekst verder. Laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. Dan bidt die dichter Asaf om het lichten van Gods aangezicht. En ik denk dat de jongelui en de kinderen die uitdrukking wel kennen. Want die komt voor in de grote hoge priesterlijke zegen. Die vaak aan het einde van de eredienst op de gemeente wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. Daar komt ook in voor: de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. Weet u wat die uitdrukking betekent? Dat is ontleend. Beeld van het Oosterse Hof. En in het Oosterse Hof had je natuurlijk van die koningen die geweldig machtig waren. Zo kennen wij geen koningen meer in deze tijd. Maar die konden met de knip van 1 vinger iemand ter dood veroordelen of iemand vrijspreken. Daar werd verder niet meer over gesproken. Koningswil was wet. Nou, als zo'n koning iemand ontving die bij hem op bezoek kwam, die bij hem op audiëntie kwam, die hem wilde raadplegen over een bepaald probleem, of die een verzoek om vrijspraak van een bepaalde straf wilde indienen, en hij kwam die troonzaal binnen, dan was het geweldig belangrijk, hoe kijkt de koning? Hoe kijkt hij? Kijkt hij toornig, fronsend, vertoornd en boos? Of licht zijn aangezicht op en ziet hij in gunst en in welgevallen op mij neer. Kijk, dat is het punt. En dat geldt natuurlijk in veel hoger zin van de levende God. Hoe ziet God mij? Is zijn aangezicht vertoornd en bewolkt door grimmigheid? Of licht zijn aangezicht op en is hij genadig. Doe uw aangezicht over mij lichten. Dat betekent eigenlijk, laat de zon der gerechtigheid door het duister van mijn leven komen. En zie een gunst op mij van boven. Wees mij toch genadig, Heere, want ik kom tot u gevloden. Gemeente, dat is het toch waar een arme zondaar naar uitziet. U ook? Jij ook? Heere, zie op mij in gunst van boven. En hoe kan de Heere nou alleen in gunst van boven op ons neerzien? Niet omdat wij zo goed zijn. Niet omdat wij zo emotioneel zijn. Niet omdat wij zo beklagenswaardig zijn zelfs. Maar alleen omdat hij God is. En omdat hij van eeuwigheid bewogen is met verloren zondaren. En omdat hij in zijn goddelijke genade het liefste wat hij had heeft gegeven, namelijk zijn eigen zoon, Jezus Christus. In Christus is God genadig. Licht Gods barmhartigheid. Calvijn zou zeggen zijn welwillendheid. Zijn goedertierenheid op. En dat komt vooral uit in het laatste stukje van onze tekst. Doe uw aanschijn over ons lichten. En verlos ons. Zo lezen we. Zo zullen wij verlost worden. En als u Hebreeuws zou kunnen lezen, een enkeling onder ons kan dat misschien. En u zou het allerlaatste woordje van de psalm in een Hebreeuwse Bijbel lezen, dan zou u het onmiddellijk zien. Zo zullen wij verlost worden. Daar staan de letters in van die grote naam, Jezus. Zo zullen wij verlost worden. Want het woord verlossing in het Hebreeuws, dat is hetzelfde als de naam van de Heere Jezus. En gij zult zijn naam heten Jezus, Matthäus 1 vers 21. Want hij zal zijn volk verlossen of zalig maken van al hun zonden. Kijk, daar vertrouwt hij dichter op. Want daar heeft hij door genade kennis aan. Hij weet dat de God die blinkend tussen de cherubs woont, die te rein van ogen is dan dat hij het kwade zou zien, dat hij toch vanwege het bloed van het offer met barmhartigheid bewogen is en daarom verlossen kan. Hij is almachtig en ook verlossen wil. En dat wat in het Oude Testament misschien nog verhuld was en overschaduwd was, dat is sinds de komst van de Heere Jezus zonneklaar geworden. Hij is gekomen om het verloren te zoeken en het te verlossen. En wat betekent dat verlossen dan? Ja, dat verlossen betekent in het verband van de tekst dat de Heere Jezus Christus, dat God door zijn Zoon Jezus Christus het volk verlost van de vijanden. Dat ook. Dat hij het verlost van het wilde zwijn dat woedt en tiert en dat de wijnstok omvergeworpen heeft. Maar in het licht van wat het evangelie ons zegt, gaat dat nog wel even verder. God wil verlossen van de zonde, van het ongeloof, van de schuld, van de verlorenheid, van de vloek. Hij is een volkomen verlosser, zegt onze Heidelberger catechismus. En daarin spreekt de catechismus het woord na. Een volkomen verlosser. Weet u wat dat betekent? Dat er geen nood, geen schuld, geen zonde, geen geestelijk gebrek is. Of er is bij God in Christus doen aan verlossing te vinden. Er is geen geestelijke kwaal of er is in de hemelse apotheek medicijn voor. Er is geen geestelijke dood of dodigheid. Of er is bij deze zaligmaker levendmakende kracht en levendmakende genade. Maar dat betekent nog meer. Niet alleen dat er bij hem voor alle geestelijke kwalen redding en verlossing is, maar ook dat hij altijd verlost. Hij redt mij, zegt de psalmdichter, keer op keer. En dat leert Gods kerk ervaren. En dat wordt bij het ouder worden een steeds groter wonder. Want laten we het maar eerlijk zeggen, gemeente, het is een groot wonder als God zich in gunst tot ons gewend heeft en ons tot hem heeft doen wederkeren. Denkt u dan maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. De vader keerde zich tot de zoon. Hij stond al te wachten uit te zien. En de zoon keerde terug door de trekkende liefde van de vader tot de vader. Wat een wonder. Wat een genade. Die jongen tot bekering gekomen. Die verloren was, is gevonden. Maar als je nou de Heere kent en als je hem nou een beginsel gevonden hebt, al is het misschien met nog zoveel vragen en aanvechtingen. Ja, dan kan het zo zijn dat je de Heere toch weer kwijtraakt. Bernard van Clairvaux zei in de middeleeuwen al, en het is overgenomen in de kerk van de reformatie, zo genoten, zo weer toegesloten. Het is zo weer weg. We verzondigen het zo weer. Wat is dan nodig, Heere, keer weder? Maar ook, doe mij tot u wederkeren, want gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. En wat een genade als de Heere dan altijd weer de eerste is en zich wendt tot die zondaar, tot zijn kind, wat weggedwaald is en wat op dwaze dwaalwegen eigen sporen ging. En hem weer terughaalt. Dan denk ik aan die oude broeder. In de tijd dat ik nog in mijn eerste gemeente stond. Die veel geestelijke kennis had. Hij was een vader in Israël. Je hebt moeders in Israël, maar je hebt ook vaders in Israël. Maar soms was hij alles kwijt. En dan zei hij heel eenvoudig. En het is ook een keer gebeurd dat ik er zelf bij was. Toen vroeg hij of hij mocht bidden in plaats van dat ik bidden. Dat is mooi als je als dominee zelf eens een keer niet hoeft te bidden. Zo'n man zelf wil bidden. Mag ik bidden, dominee? Niet dat ik te bidden heb. Maar laten we samen de Heere maar zoeken. Hij zegt, Heere, wil u het met mij, wil u het met ons weer eens proberen? Hij wist dat hij het helemaal verzondigd had. Alles toegesloten. Keer weder, God der legermacht, en doe ons tot u wederkeren. Gemeente, we gaan naar huis. En hoe gaan we naar huis? Hoe gaat u naar huis? Hoe ga jij naar huis? Hoe ga ik naar huis? Dus met de beden in ons hart, de beden om herstel, de beden om geestelijke vernieuwing, de beden keer weder, Heere der legermacht, en doe mij tot u wederkeren. O, wat zou het een zegen zijn voor uzelf, voor uw gezin, voor de gemeente, voor de kerken, voor kerkelijk Nederland, voor de samenleving, als de geest der genade en der gebeden vaardig over ons werd. En we in ootmoed gingen bidden voor onszelf en voor de zaak des Heren. Keer weder, Heren. En doe ons tot u wederkeren. Want op dat gebed wil de Heren horen. En wil hij uit de hoge hemel van zijn heerlijkheid neerzien. Psalm zegt uit zijn paleis van boven, Israëls leed en ongeval in gunst aanschouwen. En hopelijk zegt uw hart, Heere, wilt u dat doen in onze dagen uit genade. Amen. met dankzegging en gebed. Heren, we danken uw grote naam dat we uw woord mogen bezitten. Wil u geven dat we door dat woord ook onderwezen worden en ook onderwezen willen worden. O, breek onze blinde ogen open. Leid ons in uw wegen. Heren, we hebben, al is dat van ons uit in alle gebrek gebeurd, stilgestaan bij deze ontroerende psalm. O herder van Israël, verschijn blinkende. Keer weder, God der legermachten. Heren, wil u zo in uw almacht wederkeren. Maar doe ons ook wederkeren, Heren. Voor het eerst en ook opnieuw. Opdat we u vrezen. En opdat we in dat verlossend handelen van Jezus Christus mogen delen. En in hem mogen zien dat uw aangezicht over ons ligt in genade. Zegen ons deze week die we samen zijn begonnen. U weet wat er deze week wacht. Scholen zullen weer gaan beginnen of zijn begonnen. De dingen van het gewone leven zullen voor de meeste van ons weer helemaal de aandacht vragen. Het leven kan vol zijn. Het jaagt zich voort als een eindeloze maalstroom. Heren, zet ons ook stil, ook van de week. En laat het woord meegaan en als een prikkel en een nagel zijn om ons te wijzen op de eeuwige dingen. Op u, keer weder, Heren, doe ons wederkeren. Laat de echo van dat woord elke dag van de week in ons leven gehoord worden. Geef de gemeente met de dominee komende zondag een gezegende zondag. Ga ook met ons. Wil u onze dank aannemen? Wil u onze schuld verzoenen? En wil u ons opzoeken in uw barmhartigheid, o herder van Israël, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, vers 14, gemeente, is onze slotzang. 69, het 14e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.